Ja, lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk. Op zondag 11 juni heb ik mijn podcast op mogen nemen in Theater Bellevue in Amsterdam, met publiek dus. En mijn gasten waren Jurriaan van Dongen en Carice van Houten. Jullie gaan luisteren naar die middag. Het was een zinderend hete middag. Er was dus publiek en ik zing ook twee liedjes, begeleid door Charlie Bo Meijerink, een fantastische pianist. Ik kom twee keer in deze aflevering even met deze stem, waarin ik nu dus praat, want dit is een dag later. Jullie iets vertellen over twee samenwerkingen die ik heb, waar ik heel erg blij mee ben. Dus dat was het. Dat gezegd hebbende, gaan jullie nu luisteren naar mijn gesprek dat ik had met Carice van Houten en Jurriaan van Dongen in Theater Bellevue met publiek. Veel plezier. Ja. Doet hij het nu? Techniek is wakker, fijn. Ja, lieve mensen en fijn publiek, lieve luisteraar ook, want dit wordt natuurlijk opgenomen. Ik heb vandaag op deze zinderend warme dag twee mensen voor jullie die de beste zijn in hun vak in Nederland. Ze zaten bij elkaar op de Kleinkunstacademie in Amsterdam en maken deel uit van een vriendengroep, de Purmer genaamd. Ik weet niet waarom, maar dat kunnen we ze allicht vragen. Hij is absoluut de beste kleinkunstliederenschrijver van Nederland. Je moet liederen zeggen en niet liedjes. Hij schrijft voor programma's als Het Klokhuis, maar ook voor mensen als Paul de Leeuw, Alex Klaassen en soms ook voor Pepijn Schoneveld. Hij won een aantal keer de Willem Wilminkprijs voor het beste kinderlied en de Annie M. G. Smitprijs voor beste kleinkunstlied en was mijn tekstschrijver op mijn tekstschrijfdocent op de toneelschool. Dus de prachtige opbouw van deze veel te lange aankondiging heb ik van hem geleerd. En zij is Nederlands beste actrice. Haar schoorsteenmantel barst bijna uit zijn voegen vanwege alle Gouden Kalveren en Rembrandt Awards. Ze verwierf internationale faam door haar rol als heks in Game of Thrones en runt nu het mediabedrijf Man Up samen met Halina Rijn, waar ze inmiddels ook een podcast mee heeft. Van wie zou ze dat nou geleerd hebben? Ze is ambassadeur van het NFF en inmiddels ook Nederlands bekendste klimaatactiviste voor Extinction Rebellion. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor Jurriaan van Dongen en Carice van Houten. Oh, yes. Dank jullie wel. Ja, je maakt niet uit waar jullie gingen zitten eigenlijk. Fijn dat jullie er zijn.
Maar het maakt wel uit of ik hier ga zitten of dat ik dit naar me toe trek.
Oh zo, ja. Als je maar gewoon zo zit, toch? Een vuist ertussen. Dus Jur moet misschien iets dichterbij hebben.
Doe ik.
Welkom, wat fijn dat jullie er zijn. Ik wilde eerst als eerste vragen. Jur, wij hadden met elkaar gepraat over de vraag, hoe verzet je je tegen asociale mensen? Of moeten we ons blijven verzetten?
Tegen asociale mensen?
En toen kwamen we erachter dat we eigenlijk een nieuwe vraag moesten stellen. Namelijk, hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar, wat eigenlijk nu al gebeurt, in een goede concentratie terechtkomen?
Ja.
Heb jij daar een antwoord op inmiddels?
Dat we niet echt de goede kant op zijn gegaan sindsdien, maar dat het nog steeds wel heel belangrijk is, denk ik.
En hoe doen we dat?
Is dit wat je probeert?
Ja, ik probeer het nu.
Je voelde de concentratie. Ja, was wel mooi.
Bijvoorbeeld die angst verstilt inderdaad, is er al eentje van. Mm-hmm. Ik voel het zelf ook meteen van, ik ben nu echt al 10 seconden stil. Wat lang. Terwijl ik wel denk dat daar de oplossing in zit uiteindelijk. Of oplossing, de gezamenlijke concentratie in kan zitten. Ja, ik merk eerder tegenovergestelde qua concentratie.
Het wordt alleen maar erger.
Het wordt in die zin erger. Maar ik zie ook dat iedereen die een poging doet om de andere kant op te gaan, dat iets oplevert.
Wat voor wie?
Ik was een keer mee met Carice naar zo'n introductieavond van Extinction Rebellion.
Ja.
En dat betekent dat je drie uur lang met een aantal mensen in de ruimte zit en iemand legt het uit. En alles wat daarvoor vluchtig is, of er omheen draait, of wat ontsnappingsmogelijkheden biedt, Dat is daar niet aan de hand. Dus nee. Je moet er iets mee doen op dat moment.
Ja.
En dat heeft wel te maken met... gewoon focus op één ding nu. Hier gaan we het nu over hebben.
Ja.
Wat gaan we ermee doen? Dat levert voor mij wel iets op.
Ja. Wat leverde dat toen op? Ik was er toevallig bij aanwezig.
Ja, dat heb ik niet eens gemerkt. Moet je nagaan. Zo geconcentreerd was ik dan.
Ik zat in een hoekje te huilen. Nou,
dat
vanwege de hel.
Dat heel veel afleidingsmanoeuvres. Zoals het is met de zwaar. Of waar moet het met bekende Nederlanders? Of waarom altijd die snelweg? Dat doet er allemaal niet toe.
Nee.
Dit is gewoon heel concreet. Dit is één actie. Er is een heel duidelijk percentage genoemd die avond. Van als zoveel mensen van Nederland meegaan. Dan kunnen we iets bewerkstelligen. Het wordt ineens heel helder.
Ja.
En dat is dan wat onze held Gijs de Lange altijd zei. Als je weet wat je taakje is, dan kun je hem volbrengen. Moet je gewoon je taakje zo goed mogelijk volbrengen.
En is dan nu het probleem dat we niet weten wat ons taakje is? Of dat er te veel vluchtwegen zijn?
Ja, er zijn te veel vluchtwegen. Mensen zijn te snel afgeleid van hun taakje.
Ja.
Dus dat wat eigenlijk hetzelfde is.
Waarom
dus...
werd er gelachen? Ik was benieuwd. Omdat dus taakje zo lullig klinkt.
Ja, maar dat komt. Ja, maar dat maakt ook heel helder.
Ja.
Je hebt niet een taak in het leven. Je hebt ook een taak in het leven. Je hebt ook gewoon een taakje per dag.
Maar wat is dan de taak van het leven?
Nee, ja, dat is waarschijnlijk te groot om überhaupt te. Ik denk dat de taak in het leven is.
Nu al? Zijn die nu al?
Ja, we hebben gewoon meteen het hele ding gehad.
Zijn prima, maar het is lekker.
Ja, maar ik doe meteen. Ja. De taak het leven is...
Raad.
1, om elkaar te entertainen. En 2, om verbinding met elkaar te zoeken.
Dat is deze middag.
Ja, precies. Ja.
Nee, sorry, dit is een flauwe grap.
Nee, maar
entertainen en elkaar...
Verbinding met elkaar zoeken.
Met elkaar.
Of nee, eigenlijk zien dat je niet dat je verbonden bent. Maar nu ga ik de vorige podcast herhalen. Dat is de taak in het leven.
Ja.
En die kleine taakjes zijn dan elementen van je grote taak.
Ja, okay.
Zo, ik ga naar huis.
Kan je het lekker praten,
het is
hè?
Gedaan. Ja. Carice, jij, de laatste keer dat je bij me was, toen was de vraag... hoe gaat het met Carice van Houten?
Toen ging het nog
toen
best goed.
Toen ging het best goed. En hoe gaat het nu met je?
Hoe gaat het nu met me? Jeetje, vind ik al zo'n ingewikkelde vraag. Het gaat nu wel goed. Ik probeer het even per moment te bekijken. Het gaat wel goed. Ja, het gaat wel goed.
Je bent opgepakt?
Ja.
Ja, dus ik
stelde echt geen reet voor.
Nee, maar je liep er ook... sorry, even uitleg voor het publiek en luisteraar. Je was bij Extinction Rebellion. Dat is een clubje mensen waar jij mee zit.
Ja, waar ik nu een soort van boegbeeld van ben geworden. Ja. Maar dat voelt het voor mij helemaal niet, hoor.
Misschien leuk om te vertellen, je kwam binnen en het eerste wat ik zei was... oh, warm is het, hè? En toen dacht ik, oh, dit is in jouw geval een hele rare vraag.
Alsof ik gewoon een soort het hoofd van de global warming ben geworden.
Inderdaad, ja.
Dat ook meteen daarna ook een heel ongezellig gesprek voor.
Ja, nee, dat viel wel mee, maar...
Nou ja, maar dat zou wel... Ik heb echt me voorgenomen om het een beetje leuk te houden. Ik was opgepakt. Ja, dat viel heel erg mee, moet ik je eerlijk zeggen.
Ja.
Want... ik was de hele tijd aan het twijfelen, wil ik nou opgepakt worden of niet? Ik zat een beetje... Ja, zo die luxe heb je hier, weet je. Als je in de Randenstraat op gaat, dan heb je luxe natuurlijk niet. Dus ik vond, in die zin stelt het ook weer echt geen reet voor. Dus ik denk ook, iedereen moet gewoon naartoe. Maar goed, oké, ik zal maar eventjes... Ik blijf rustig. Dus ik stond op die snelweg en ik dacht, dat zal ik me nou op laten pakken of niet? Het is natuurlijk wel... Ja, dan voeg ik echt de daad bij het woord... Want dan ben ik niet alleen maar een beetje aan het praten en aan het twitteren. Dat mensen denken dat ik alleen maar een soort van af en toe wat doemberichten erin gooi in de ether. En verder alleen maar heel veel plezier heb. Dus ik dacht, dat ga ik inderdaad met het woord voegen. Maar ik vond het wel spannend. Ik dacht, ja, daar staan allemaal van die grote mannen. En ik ben nog nooit in mijn leven opgepakt. Ik vond het best wel spannend. En zo kwamen ze steeds dichterbij. Dus steeds als ze dichterbij kwamen, dacht ik, nee, ik ga nog een heel klein beetje achteruit. En toen op een gegeven moment, toen raakte ik in gesprek met iemand en begon iedereen om mij heen te zitten. Toen dacht ik, het is nu al. Ze komen eraan. Toen dacht ik, nou ga ik ook zitten. Dus het is ook goed. Het voelde ook als een organisch moment. Ja. Van, het is ook, en ik voelde me ook heel veilig. Ik voelde me ook heel, omdat we zo kwetsbaar en ook geweldloos daar gewoon zaten. Dacht ik, we doen niks verkeerd. Dus er kan eigenlijk niets veel misgaan. En ik zit met allemaal mensen die ik heel erg respecteer. En die hier met alle liefde en rage ook wel zitten. En toen kwam er een politieagent op me af en die stak haar hand zo uit. En toen zei ze, ga je met me mee? Toen zei ik, ja, ik ga met je mee.
Wauw.
Maar ik dacht, ja, mooi,
ja,
hè?
Mooi, ja, zo mooi.
Dapper, hè?
Ja.
En,
het gebeurt in Iran niet, dit.
Het gebeurt in Iran, nee, inderdaad. Dus ik liep mee. Dus ik had me ook niet verzet of ik had me niet als een aardappel... ik was niet floppy gegaan, zoals dat dan heet. Had ik me ook wel voorbereid van, oké, hoe ga ik dan floppy? Maar ja, ik heb... Dat heet
floppy is dat je helemaal rustig wordt. Hè?
Ja, dat ziet er dan gek uit. Op beeld zie je dan mensen zo weggedragen worden. En dan denk ik altijd, daarvoor dacht ik altijd... Oh, dat betekent dat iemand dus heel niet eens... dat hij door twee mensen moet worden weggesleept... omdat hij zo wild om zich heen aan het slaan is. Maar het komt gewoon omdat iemand zo zichzelf zwaar maakt... dat het gewoon heel zwaar is voor politieagent om hem te tillen. Dus het ziet er heel dramatisch uit... want die mensen dus helemaal niets doen. Maar goed, dus ik dacht, ja, maar ik heb polsjes. Nou, mijn kind heeft grotere polsen dan ik. Dus ik dacht, dat wordt niks. Die gaan dan krijg je zo'n bokkenpootje en dat vind ik niet fijn.
Ja.
Dus ik dacht, liep ik weg. En ik zag mezelf later ook teruglopen. Dacht ik, heb ik toch een rare loop eigenlijk. Ik snap nu wel waarom mensen mij vaak nadoen. Het leek alsof ik heel erg zo met swag daar zo wegliep. Ja. Terwijl ik heb gewoon hele raar... Mijn schouders gaan het heen en weer als ik loop.
Ja.
Maar goed, dus ik liep de bus in. En toen was het eigenlijk een soort van 10 minuten schoolreisje. Ze zetten ons bij ADO Den Haag af. En toen zeiden ze, nou, en nu zijn we allemaal weg. Kunnen we allemaal weer gaan? Hoi, hoi.
Ik hoorde ook achteraf dat mensen zijn toen weer teruggelopen en zijn weer een keer opgepakt.
Ja, het was net alsof je zo op een goede dag bij de Efteling bent... dat je 3 keer de Python kan pakken.
De attractie.
Ja. Ja.
Zeg dit in Iran maar. Jongens, dit is een soort attractie.
Nee, inderdaad. Nee, maar niet iedereen heeft het zo ervaren. Moet ik er wel bij zeggen. Want er zijn ook mensen die niet zo zijn behandeld door de politie. Maar ik heb het als iets heel, iets heel ontspannends ervaren. Ja, ja, ja. En iets wat ook echt goed voelde.
En, dat wilde ik vragen. Voelde je daarna een soort... het kan me voorstellen... maar daar wilde ik het sowieso met je over hebben. Dat je, en daarom ook de thema van de middag. Maar dat ga ik zo vertellen. Het, ik kan me voorstellen dat je wanhopig wordt. En dat je het idee dat je, macht, dat je je machteloos voelt de hele tijd. Voelde het als een opluchting? Was je iets rustiger? Iets?
Ja, want ik denk dat die machteloosheid... en ik denk dat misschien mensen hier dat ook wel voelen... dat je heel veel slecht nieuws krijgt de hele tijd. En we zijn natuurlijk allemaal bezig om het niet te zien, niet te voelen. Want het is gewoon heel ongemakkelijk en heel erg... angstaanjagend eigenlijk wat ons te wachten staat. Dus ik snap heel goed dat mensen dat eigenlijk niet willen weten. Maar als je... er dan doorheen gaat. Ik geloof echt heel erg in het beest in de bek kijken. En dat heb ik heus niet ook altijd in mijn leven gedaan... op allerlei in allerlei situaties. Maar ik heb wel door therapieën en zeker ook door familieopstelling geleerd... als je het aankijkt, dus de vrees voor de vrees... of de angst voor de angst is altijd erger. En nou goed, dat is een beetje makkelijk te zeggen... want als we straks allemaal overstromen of als we allemaal verdrinken... of we in de fik staan, dan is dat echt erger dan de angst daarvoor.
Ja.
Maar, maar het is wel zo dat...
Het valt nog best wel mee.
Nee, maar als je echt weet waar je staat en wat de situatie is... dan heb je ook een handelingsperspectief. Ja. Dan weet je wat er te doen staat, wat er je te doen staat. En dan voel je ook dat je nog iets van macht hebt of iets kan...
Exact, ja.
En als je dan ook nog met je lijf... letterlijk some skin in the game stopt. Dus om daar letterlijk fysiek te staan... en je gesterkt te voelen door meerdere mensen... die zich hier zorgen over maken... dan lost dat zeker iets van die onrustige gevoel op.
Ja.
Dus, maar nog steeds, toen ik naar huis ging... dacht ik, ik ben nog niet stout genoeg geweest.
Mm, er moet nog meer gebeuren.
Moet nog meer, ja, we moeten,
maar de vorige keer dat je er was, gebeurd.
Het is niet gelukt.
Nee, inderdaad. Wat moet er dan gebeuren als het wel lukt?
Die fossiele subsidies moeten eraf. Kruid. Ja, oké. Okay. Don't get me started.
Staat genoteerd. Ik wilde heel even...
No to self.
Ja, inderdaad. Ik wilde even één dingetje met het publiek doen. Dat vind ik leuk. Ik noem een uitspraak die gedaan is door Caries of Jurian. Of over hun. En dan mogen jullie raden van wie dat is. Het leek me leuk om
Hoe
even...
Hoe ga je dat dan tellen?
Zo. 1, 2,
3. Oké.
Wie heeft ooit gezegd, denken jullie... Ik ben lui en niet ambitieus. Is dat Caries?
Meteen alle handen omhoog.
Jullie hebben het heel goed, het is Caries. Vind jij jezelf lui en niet ambitieus?
Ik kan mezelf wel best wel lui vinden, inderdaad. Ja, ik kan heel erg makkelijk de kantjes ervan aflopen.
Ja.
En ambitieus ben ik ook niet... Ja. Nee, niet tot op het nare... Ja, tenminste, dat denk ik. Ik denk, ik heb wel ambitie, maar niet ten koste van alles.
Oh ja.
Denk ik.
Maar hierin wel. In het
en ik ben een beetje te rebels ervoor. Ik kan me toch niet helemaal overgeven aan... zo van, dat moet je doen om dat te bereiken. En dan denk ik, ik heb geen zin in.
Knikken, ben jij daarmee eens?
Precies, dat had een uitspraak van mij kunnen zijn.
Jij vindt jezelf ook lui en niet ambitieus.
Ja.
Hij is ook stiekem van jou.
Dat vind ik wel heel interessant wat je nu zegt. Ja,
nee. Vind je dat ook?
Ja, niet op die manier. Op dezelfde manier. Ik word ook kriegel van mezelf als ik maar één ideaal zou hebben of één doel. Ik heb heel veel behoefte aan dingen erbij. En ik ben niet een uitsteller. Ik doe wel gewoon wat ik moet doen. Jij ook. Ik ben ook gewoon op tijd. Oh, sorry.
Nou, op tijd wel. Op tijd wel.
Maar eigenlijk, ik had veel meer kunnen bereiken als ik echt harder had gewerkt.
Oh ja?
Ja.
Maar misschien ben je dan... Ja, je hebt gewoon een groot talent. Dus je komt ook snel met dingen weg, eigenlijk, ja, bedoel je.
Maar bijvoorbeeld, bijna alle dingen die ik doe... zijn van de korte spanningsboog. Gewoon, ik werk een paar dagen aan iets, dat bestaat.
Maar wat jij doet vergt een enorme concentratie.
Ja, maar eigenlijk heel kort. Snap je? Heel gebundeld en dan weer door naar het volgende. Ik begrijp niet hoe iemand een roman kan schrijven. En jaren zichzelf opsluit in een schrijfhok... en dan daar met iets uitkomt wat een paar honderd keer wordt verkocht... en weer door met je leven. Dat begrijp ik gewoon niet.
Oh.
Maar is dat dan onrust? Wat is dat
Nee,
dan?
Dat is angst om helemaal van de samenleving weg te drijven. Snap je?
Nee.
Als je heel lang met iets bezig bent... en je weet niet om zoveel tijd wat ik heb. Mijn ding wordt gewoon steeds gecheckt.
Ja.
Dus er komt of een applaus op of niet... en dan ga ik weer door met het volgende. Maar als je heel lang met iets bezig bent... en mensen vinden het niks... Ja. Of je bent in die 2 jaar dat je met het werk bezig was... van de samenleving afgedreven... dat lijkt me gewoon een heel heftig ding.
Oh.
Ik heb de sociale controle nodig.
Maar jij hebt toch ook nodig de dingen waar jij over schrijft. Maar dat is leuk. Ik heb allemaal dingen voorbereid en nu het zijn allemaal linkjes. ja, zo werkt het, mensen. De dingen die jij schrijft... Zullen we eerst even... Wacht. Laten we eerst... Ik heb Alex Klaassen gevraagd... wat jouw kracht is in je werk. En dat sluit aan bij, denk ik, wat je nu zegt. Daar gaan we even naar luisteren. Moet die dus iets harder, want anders...
Ga je dit laten luisteren of ga je dit opschrijven?
Nee, laten luisteren.
Oh, oké.
Ik kan het gewoon kijken.
Oh, oké, nee.
Dus goed bij stem zijn.
Jurs grootste kracht is toch wel echt dat hij heel goed kan rijmen. Ja, dat wou ik het graag laten. Nee, ik vind die teksten altijd zo. Jur is een meester in beelden maken die ik meteen begrijp. Zonder dat je er al te veel woorden aan geeft. Maar wel dan allemaal precies de juiste woorden. Dat vind ik altijd versterkt. Ik vind een van zijn mooiste teksten, vind ik, nu moet je opstaan. Er zit een zin in, aan het einde, nu moet je opstaan. Dan gaan we echt naar buiten, naar de bomen kijken. Die nog altijd traag het asfalt openscheuren en geduldig naar de hemel reiken. En daar voel ik heel veel bij.
Ja.
En dat is iets heel heftigs, iets heel treurigs in combinatie maar ook heel hoopvol. En daar vind ik hier echt een meester in. In van dat soort beelden,
ja.
Die troostend zijn. Maar er zit ook een pessimist in hier. Ik denk dat hij zichzelf een pessimist vindt. En dat vind ik dus altijd zo grappig. Dat ik dus juist zijn teksten heel vaak heel hoopvol vind.
Ja.
En troostend.
Dat was Alex Klaas.
Ja, wat lief.
Lief, hè?
Ja.
Mijn vraag is dan, als jij... Je moet in de samenleving staan en je moet leven... wil je dit kunnen schrijven?
Ja.
Toch? Dus je noemt jezelf dan misschien lui of niet ambitieus... maar eigenlijk heb je... moet je wel leven, wil je jouw werk kunnen doen, toch?
Ja.
Vandaar dat ik aan dit fragment moest denken.
Ja.
Nou, dat soort beelden moet je wel zien, wil je ze op kunnen schrijven, toch?
Ja, ik vind in mijn geval lui natuurlijk niet zo'n heel slechte eigenschap, hoor. Ik ken veel schrijvers van zeg maar, het lichtere genre die gewoon weten... ik kan dit 4-5 uur per dag doen, mm-hmm. En dan moet ik weer liggen.
Ja.
Mijn grote held Stephen Sondheim zegt... het belangrijkste ding op mijn schrijfkamer is een soort chaise-longue... waar ik in slaap kan vallen. Want vlak voor ik in slaap val, rondom het wakker worden... krijg ik mijn beste ideeën.
Ja.
Dus ik denk dat dat niet zo dat niet zo ingewikkeld is... als heel erg inspannen om tot iets te komen. Daar geloof ik niet in.
Nee.
Nou ja.
Oké.
Ik vind het ook wel echt... Ja, een kleine liefdesbetuiging nog ook naar deze kant. Als ik een nummer van jou hoor... dan word ik ook een beetje verliefd op jou altijd. Omdat ik dan... ik ga een beetje ongemakkelijk.
Dus nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet.
Ik, ja, het voelt helemaal niks bij. Nee, maar het...
Het is helemaal leeg.
Nee, en ga nu niet ironiseren.
Zij begon.
Ja, maar dan omdat het zo rijk is... dat ik dan denk, dit heb jij opgeschreven... maar het is vanuit het perspectief van een totaal iemand anders. Dus dan heb jij je kunnen inleven in die persoon. En dat vind ik dan zo'n aantrekkelijke eigenschap... dat je dat ik denk, dat gaat eigenlijk ook over jou. Dus dat maakt jou dan een heel interessant wezen.
Maar zonder dat ik meteen een veer terug wil steken... dat is toch precies hetzelfde wat jij ook doet? In je acteerwerk bedoel ik. Je resoneert toch ook met wie je ook maar oproept?
Dan weet ik niet. Nee, maar door woorden en taal... en dus ook vaak nog in combinatie met mooie muziek... die daar heel mooi op aansluit... Ja, ik sluit me eigenlijk bij Alex aan, geloof ik, daarin. Ja. Het is wel echt van een uitzonderlijke schoonheid wat jij maakt. Nou, okay.
Zullen we even gaan luisteren naar een liedje van Jur anders? En dan ga ik daarna, wil ik het met jullie over iets anders hebben. Zullen we dat gaan doen? Ja, ik heb dus wat dingen voorbereid, maar het valt nu in elkaar. Een soort van.
Gaat heel goed.
Dit is... Dit is, want dan weet ik zeker dat de microfoon het doet. Dit is... dat was zo'n grap. Sorry, Richard, het was een grap. Want Richard heeft me vanmiddag supergoed geholpen met de techniek. Dus dat was echt een grap, sorry. Ik meen het echt. Ik zou je doen. We hadden het al over het werk van Jur. Ik ga nu mijn favoriete nummer van Jur zingen. En ieder nieuw woord werd een liedje. En ieder nieuw ding moest geproefd en verteld. Niemand mocht verdrietig en alles moest samen met spelen, met slapen. En om de beurt iemand verliezer en iemand de held. Toegedekt of op schouders rondgedragen. Was ik alleen maar een naam die ik net schrijven kon? Wist ik veel, ik snapte amper in die dagen waar ik op hield en waar de rest begon. En ieder pad ontstond onder mijn stappen. En rende ik harder dan groeide de tijd. Niets was laf of dapper, want niets was in plaats van iets anders, in plaats van iets beters. Dus niets was in plaats van voldoening of spijt. Toegedekt of op schouders rondgedragen. Was ik alleen maar een naam die ik net schrijven kon? Wist ik veel, ik snapte amper in die dagen waar ik op hield en waar de rest begon. Soms als nu iets onverwachts mijn woede sust. Of mijn razende gepieker neemt een paar seconden rust. Als een oogopslag, één hand, één lach de stormen in mijn hoofd heeft bezworen of verdoofd. Is het terug? Dan is het terug. En wat ik niet wilde zien, wie ik ijskoud voorbij liep, blijkt met mij verwikkeld in eenzelfde dans. Dan krijgt de lucht weer dat lome van laat maar komen van een zomerdans. Even lijkt elke afstand te vervagen. Komt alles samen in contouren aan de horizon. Zo volmaakt dat ik vergeet me af te vragen waarom het ophield en waar de rest begon. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
Mooi hoor, jeetje.
Even kijken. Laten we het even hebben over... ik wil het met jullie heel even hebben. Een van Jur's... ook een ander favoriet nummer van mij. Daar schrijft Jur in. Het gaat over een opa, ja, toch een opa?
Vader.
Vader van een kind. En die bedenkt zich op een gegeven moment, die loopt met het kind door de stad en die wijst alle mooie dingen aan in het leven. En die bedenkt zich dan ineens dat het in het leven om twee zaken gaat. De liefde te herkennen, vroeg of laat. En onderweg de mooie dingen aan te wijzen. Ik wilde deze tekst aangrijpen om te vragen in deze tijd van klimaatcrisis. Hier is die, de klimaatcrisis, mensen. Nee, omdat je daar zo supergoed voor inzet, wat ik heel dapper vind. Waar je hebt over, de concentratiecrisis eigenlijk, van aandachtscrisis, waar je het aan het begin over had. Hoe zorg je ervoor, jij hebt het net al een beetje verteld over of wat ik zei, hoe zorg je ervoor dat je in deze crisis toch nog de mooie dingen aan blijft wijzen, of in ieder geval de mooie dingen nog ziet die er wel zijn. Hoe zorgen jullie daarvoor? Nou, jij hebt het al een beetje gezegd, hoe zorg jij daarvoor, Jur?
Moet ik echt mijn best voor doen. Als ik slechte dagen heb, lukt het niet. Maar als ik goede dagen heb, is het natuurlijk de hele tijd overal aanwezig. In alles.
De mooie dingen?
Ja, alles. Ja. Als je in een slechte bui bent, je loopt door de stad, is het een verschrikkelijke toeristenramp. Is het druk, stinkt alles, iedereen praat te hard, muziek staat te hard. Mensen gooien hun afval overal. Ja. Als je in een goede bui bent, zie je, wauw, deze mensen hebben een hele goede tijd. Wauw, we wonen in een geweldige stad. Wauw, iedereen faciliteert elkaar. Mensen houden in bij een zebrapad. Mensen blijven staan. Mensen snijden elkaar de pas af en groeten nog van sorry dat ik het heb gedaan. Dat is ook allemaal aan de hand, de hele tijd.
En is dat net zo hard aan de hand? Of is dat belangrijker, die andere kant?
Ik geloof toch dat dat die andere kant sterker is eigenlijk, maar dat we gefocust zijn om naar de minder goede kant te kijken.
Ja. Want?
Dat weet ik niet hoe dat
daar worden we in getraind. Of ja, daar worden we getraind. Onszelf in.
Omdat je denkt, ik moet op mijn hoede zijn, want ik ben een paar keer is iemand over mijn grenzen heen gegaan. Dat gaat niet meer gebeuren. Nee. Dus als iets er maar op lijkt, dan ga je er al op letten op die manier. Dus als je op een andere manier kijkt, daar gaat het liedje eigenlijk ook over. Waar de rest begon. Een kind denkt helemaal niet zo van, ik heb hier last van. Ja, als iemand zijn schep afpakt of zo, dan wel. Maar eigenlijk is er veel meer verwondering en loopt gewoon op wildvreemde mensen af. We beginnen een gesprek, geeft een speelgoedtelefoon en zegt, het is voor jou en je moet aannemen en terugpraten. En er gaat een hele wereld open. Ik geloof meer dat de waarheid is dan dat je op je hoede moet zijn de hele tijd.
Maar ze zijn ook egocentrischer en alleen maar met kinderen zichzelf bezig. Ja. Is dat niet het tegendeel? Of is dat een flauwe...
Ja, egocentrisch zou zijn... Ja, kinderen zijn wel echt met zichzelf bezig.
Hij schrijft voor het klokhuis, hè?
Dat vind ik wel een lastig.
Gelukkig maar ook.
Ja, ik denk dat met jezelf bezig niet eens een groot probleem is. Of reageer je niet op het
Of als er kinderen... zijn met wat er om zich heen gebeurt. Dat ze niet alert zijn van hoe moet ik deze situatie redden. Ik denk dat het heel gezond is voor een kind om zijn eigen emotie te reguleren. Ja. En dat ze dus ook echt op zichzelf gefocust moeten zijn.
Ja, maar ik bedoel meer zeg maar dat... je kan door de stad fietsen en er ligt allemaal troep. Er zijn allemaal toeristen. De aarde warmt op. En er is geen concentratie. Dat kan je doen, maar aan de andere kant kan je ook dus focussen op de mooie dingen, zeg maar. Maar daar los je die andere problemen niet mee op. Snap je? Dat is wat ik bedoel.
Ja, zeker.
Je kan als een kind verwonderd over straat fietsen, maar ondertussen zijn er wel allemaal dingen aan de hand die niet alleen maar gaan over jezelf. Snap je? Daarom de vergelijking.
Die dingen los je ook, die moet je ook gaan oplossen. Daar moet je ook iets aan doen.
Mm-hmm. Maar die zijn ook heel vaak niet op dat moment acuut.
Nee,
eigenlijk.
Doe maar op dat moment acuut is, inderdaad. Wat je op dat moment kan doen.
Ja.
En het kan ook zijn, ik loop nu naar de A12 in Den Haag. Het kan ook zijn dat je dat op dat moment moet doen.
Ja.
Maar het kan ook zijn, er komt een voorbijganger voorbij en die groet ik heel vriendelijk.
Ja.
Misschien is dat wat je op dat moment moet doen.
Mijn straat is heel vies en daar kon ik niet meer tegen. En toen ben ik zo gaan, ging ik zo vegen, maar woedend vegen. Dus zo, teringleiers allemaal, ik ga dit in een zak doen. En dan, want er waren buren die waren verhuisd en die hadden dat neergezet. En toen wilde ik het echt in zakken doen en voor hun deur leggen. Maar ik dacht ook, nee, ik doe dit gewoon en het maakt niet uit. Dit is dat gevecht in je hoofd, hoe ga je daarmee om?
Dit is door aan te gaan steeds. Die spieren trainen zich wel op die manier. Ik kan het ook helemaal niet.
Maar hoe moet je dan vegen?
Dat weet ik niet. Ik ben ook alleen maar boos aan het vegen en dingen aan het...
Maar was het heel passief-agressief? Wilde je dat mensen zagen dat je boos was?
Nee, ik had me voorgenomen om... Misschien ben ik daarom op deze vraag uitgekomen. Omdat ik hier een antwoord op wil. Ik had me voorgenomen, het maakt niet uit. Ik doe dit onbaatzuchtig. Ik wil dat de straat schoon is. Ik ga gewoon vegen. Maar terwijl ik dat aan het doen was, ging ik toch denken... Hoezo gooit hier iemand een sigaretten neer? Wie de en toen ging dat dingetje aan.
Ja, en dat is dat ego-ding waar ik het net over had. Dat grenzen. Ja. Ik van, niemand, er is ooit iemand over mijn grenzen heen gegaan... en het gaat nooit meer gebeuren.
Ja.
Die.
Ja.
Nou, maar dat gaat de hele tijd gebeuren.
Ja.
Dus je enige oplossing is zo min mogelijk grenzen hebben.
Wat bedoel je daarmee? Nou, ik snap het niet.
Ik ga nu gewoon opruimen dat ik het belangrijk vind dat het opgeruimd is... Ik ben niet zo, hè?
Ja.
Ik ben ook alleen maar in wraak en in rancune aan het denken. en in tactieken van hoe kan iemand het heel erg duidelijk krijgen... dat het niet goed is in deze wereld.
Ja.
Maar het ideaal is wel dat je dat niet, dat je dat gewoon heel schoon kan doen, inderdaad.
Ja, dus iedere keer tegen dat ego zeggen, dit gaat...
Die... Ik wil alleen dat mijn stoepje schoon is.
Ja, ja, en mijn taakje uitvoeren.
Ja, precies.
Ja, lieve mensen, en dan is het nu tijd om jullie even iets te vertellen over de eerste samenwerking. En dat is natuurlijk niet de eerste samenwerking ooit die ik heb, maar de eerste samenwerking van deze aflevering. Ik wil jullie namelijk even iets vertellen over de voorstelling Brideshead Revisited van theatergezelschap De Warme Winkel, die nog tot en met 1 juli speelt. Deze voorstelling is gemaakt door Abke Haring, Wart Weemhoff en Florian Meijer. En Florian, die kennen jullie natuurlijk van aflevering 129 van deze podcast, 2 afleveringen geleden, waarin we praten over de vraag, waarom gaat iemand in godsnaam acteren? En zoals jullie dus dan ook weten, had Florian net een doorloop gehad van deze voorstelling. En de voorstelling is gebaseerd op het boek Brideshead Revisited. En dat is een Engelse cultuurklassieker met een cultstatus onder queers en conservatievelingen. En het is absoluut geen boekbewerking, wil ik erbij zeggen. Maar Florian die heeft het boek als uitgangspunt van de voorstelling genomen. Wat hij wel vaker doet met boeken. En ik was bij de première aanwezig natuurlijk. Samen met Joel van de samenwerkingen. En ik was echt heel erg onder de indruk. Florian en Abke die staan namelijk als zichzelf op het podium. Er is een harpist, Lisbeth Vreeburg, die prachtig speelt. En ik wil eigenlijk niet te veel inhoudelijk over de voorstelling vertellen, want mensen moeten gewoon gaan kijken. Maar het is grappig, het is ontroerend, er zitten supermooie beelden bij en er wordt ontzettend goed geacteerd. En voor mij, dat kan ik dan wel zeggen, gaat de voorstelling heel erg over schaamte, seksuele identiteit, heling en hoop. Nou, dat zijn niet de minste thema's. En mocht je denken, ja, Pepijn, dit is een samenwerking. Natuurlijk ben je positief over de voorstelling. Nou, dan wil ik even zeggen, Trouw gaf de voorstelling 4 sterren. De Volkskrant gaf de voorstelling ook 4 sterren. En de NRC gaf de voorstelling 5 sterren. En in die recensie stond, Meijer beheerst wel de gebaren, de stem, maar weet verder met zichzelf geen raad. Met die openheid voltooit hij deze ragfijne reis door zijn innerlijk en toont hij zich alsmaar kwetsbaarder, almaar eenzamer. Hou het dan nog maar eens droog. Nou mensen, ga allemaal kijken naar Brideshead Revisited van De Warme Winkel in De Sloot. Dat is een fantastische werkplaats voor theatermakers dichtbij station Amsterdam Sloterdijk, waar je trouwens ook heerlijk kan eten. De voorstelling speelt nog tot en met 1 juli, dus wees er snel bij. En kijk op www.warmewinkel.nl voor kaarten. En deze site staat natuurlijk ook in de show notes. En dan gaan jullie nu weer luisteren naar het gesprek dat ik had met Carice van Houten en Jurjan van Dongen, waar publiek bij aanwezig was.
Even, ik hoor een Zoom.
Ja, ik hoor ook een Zoom. Waar komt die ergens? Staat die nog aan misschien?
Misschien is dat
hem. Ja, ik had het al. Ik hoorde het al, maar ik heb geprobeerd...
Kook?
Mijn ego uit te zetten.
Ja, hij is best wel aanwezig.
Ja, nu helemaal. Nu hij benoemd is. Waar komt dat vandaan?
Ik weet ook niet hoe die ontstaan is.
Hij is ontstaan echt.
Is deze... Maar het kwam na het lied, hè, of niet? Oh. Via dit. Via mijn apparaat. Is het mijn apparaat?
Twee andere kabels.
Oh ja. Nou, doen we even twee andere kabels. Oké, terwijl we twee andere kabels doen, doen we nog heel even, hou dit vast, toch, om even het publiek te vermaken dat ze niet weglopen.
De, gaat er iets
okay.
uit in de zaal?
Maar dit moeten wij kunnen.
Dan doe ik het met mijn toneelstem. Van wie is deze uitspraak? Bij de crematie van mijn vader hebben we zijn lichaam zelf in de oven geschoven. Dat mocht. En het was heel bijzonder. Heeft hij het in ieder geval lekker warm, dacht ik toen. Carice? Wie denkt Carice? Wie denkt Jurjan? Het is Carice. Die heeft dit.
Moet ik het toelichten? Of?
Nee, hoeft niet, nee. Denk ik. Van wie is deze? Ik heb de moed om te zeggen dat ik eraan heb meegeholpen dat de wereld is veranderd. Carice van Houten. Jurriaan van Dongen. Het is Willy Bord Franquin. Hij heeft echt ooit gezegd, ik heb de moed om te zeggen dat ik eraan heb meegeholpen dat de wereld is veranderd.
Maar hij zegt niet ten goede of ten kwade. Dus in principe
klopt het. Dus,
nee, precies, ik las hem ook negatief.
Ja. Hij heeft het wel waar. Over wie is dit ooit gezegd? Je hebt de uitstraling van een bus Vim schoonmaakmiddel. Is dat over Carice gezegd? Of over Jurriaan van Dongen? Niemand, er zijn ook mensen die niet hun hand opsteken. Het is gezegd over Jurriaan van Dongen. Door George Groot. Maar, die zei daarna ook. Maar als je schrijft, is het wel jaloersmakend goed. Dus dat was
coming from him, hè? Dat is wel groot.
Ja, toch, George Groot. Over wiens werk is dit ooit gezegd? Een teder pleidooi voor elkaar mogen aanraken. Is dat over Carice gezegd? Mm-hmm. Of over Jurriaan van Dongen? Ja, het is Jurriaan van Dongen.
Ja.
Over je nummer Give Me Some Skin, wat je geschreven hebt. Ik dacht, het is een mooie contrast met die vorige.
Welke vorige? Busfim.
Nou, over die Busfim. Ja.
Ik snap het wel.
Busfim, ja, is dat zo? Snap je dat? Sorry.
Nee, ik mag heel even tussendoor iets zeggen. Want ik heb Jur ooit zien optreden in een ver grijs verleden. Toen had hij een solovoorstelling met een harp. Ik zal het nooit vergeten. En toen was ik ook al een beetje verliefd op je. Nou goed, ik heb een hele slechte gay radar, dat is duidelijk.
Nee, maar het was sterk. Het was gewoon de eerste keer dat iemand zei dat het. Ik was op me teruggetrokken in de kleedkamer na die solo. Het was nog op school.
Ja.
En ik dacht, ik durf niet naar beneden, naar het publiek. Ik dacht, het is. Ik moet hier weg, ik durf het niet. En ik zat me zo'n beetje erop te vreten. En toen kwam Carice, die toen eerstejaars was. Eerstejaars, denk ik. Ja.
Ik denk het, ja.
En zei dat ze het heel erg goed vond.
Ja.
Dus zij heeft mij eerder ontdekt dan ik haar. Zo lief, omdat het zo oprecht was. Zo van, ja, het was toch een beetje een jarig verschil tussen eerste en tweede en derdejaars. En dat ze dat dan zo melden. Dat moment kan ik me nog heel erg goed herinneren. Zo'n beetje zo'n schoorvoetend capuchon over de hoofd naar binnen komend. Ik vond het echt heel bijzonder wat je net deed. Zo. Ja.
Ik vond het ook echt heel mooi.
Heb je dat nodig in jullie werk? Iemand die zegt, je kan het?
Ja.
Hoe vaak? En wanneer?
Dagelijks.
Oh ja?
Ja, dagelijks. Ja. Het gebeurt niet, maar het is wel nodig.
Ja.
Eén iemand aan het begin van de dag en één iemand aan het eind.
En zullen we even luisteren dan? Dat sluiten we op aan. Ik heb Rob, jouw man, vriend, partner, gevraagd om iets over.
Hoe noem je het zelf eigenlijk?
Wat?
Rob is je?
Ja, hoe noem je dat? Rob?
Ja, ik vind soulmate een verschrikkelijk woord, maar het is wel wat het is, denk ik. Het is mijn grote liefde.
Ja. Ja. Even naar hem luisteren. Ik vroeg hem namelijk. Ik had hem ook gevraagd om iets over Carice te zeggen, maar dat gaan we zo luisteren. Maar ik had hem ook gevraagd hoe belangrijk jij voor hem bent als het over werk gaat. Dus moet hij weer iets harder dan?
Ik vind ook altijd wel bij een première of zo belangrijk wat Jur ervan vindt.
Toch wel?
Die is altijd zo mega kritisch.
Ja, ja.
Dus als hij iets goed vindt, denk ik altijd: Dit heb ik gefixt, of dit
maar
was goed.
Je vertrouwt zijn smaak heel erg. En zijn kijk.
Ja, ik vertrouw zijn smaak heel erg.
Hij zegt hier eigenlijk dat als jij het goed vindt. Dus jij bent eigenlijk voor hem wat die mensen zijn die zeggen: je kan het.
Maar als je het niet kan, zeg ik ook: je kan het niet hoor.
Oh ja.
Ik vind eerlijkheid in dit vak zo belangrijk.
Oh ja.
Ja. Ik snap wel, je moet het op een première niet altijd doen. want dan gaat het ook niet om jou. Maar ik vind de glijdende schaal waar je in terecht zou komen als je met z'n allen elkaar deed het schouderklopje zou geven. En ja, dat is echt fantastisch. Wat nu ook wel een beetje gebeurt op sommige gebieden.
Ja?
Ja, we zitten wel in een schouderklopje samenleving, denk ik nu.
En meteen opstaan.
Wat meteen opstaan?
In het theater.
Oh nee, zeker. Nee, theater is in dat opzicht. Kijk, je hoeft ook niet uit verzet te gaan zitten. Maar hoe zeg je dat? Als je creatief bent, of als het gaat over dat iedereen grijpt naar het ongrijpbare en mensen zijn al snel tevreden of zeggen, nou ja, hartstikke goed gedaan, terwijl dat helemaal niet zo is,
ja.
dan kom je ook in een heel erg onbenoembaar ding terecht.
Dus als je zegt, ik heb iemand nodig die zegt dat het goed is. Eigenlijk heb je niet iemand nodig die zegt dat het goed is, maar je hebt iemand nodig die eerlijk is.
Nee, maar ook iemand zegt dat je het kan, is iets anders dan iemand die zegt, je hebt het al gedaan. Dus iemand zegt, het zit sowieso in je.
Ja.
Ik denk dat je als ouder beter kan zeggen tegen je kind, volgens mij kan je het. Het is nog niet goed, maar je kan het wel.
Ja, ja, ja.
Denk dat je daar meer aan hebt.
En dat heb je dus. En was George Groot aan het begin, want je zei, ik heb het aan het begin van de dag nodig en aan het einde van de dag heb je het.
Dat is een beetje grapje.
Ja, oké. Maar heb je het aan het begin van je carrière ook heel erg nodig?
Ja, maar ik heb echt een mazzel, de stomme mazzel, dat ik het de hele tijd heb. Dus in het begin heel snel.
Ja.
En dan zo een paar keer onderweg. En nu weer heel veel met allemaal. Prijzen en erkenning. Ik zei net al van tevoren tegen Chris, ja, de grafiek zal nu ergens hier zitten. Maar dat is heel eng, want dat kan alleen nog maar naar beneden.
Ja, ja.
Maar het is nu wel gewoon aan de hand. Ik kan er niks aan doen.
Word je steeds beter hoe ouder je bent, denk je?
Nee, je wordt ouder vooral.
Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, je wordt... Je inzichten zullen... Ik merk dat ik bijvoorbeeld als ik mijn eigen teksten teruglees, dat ik vroeger iets... Een gevoel fijnste, wat ik inmiddels al een paar keer mee heb gemaakt. Zeg maar. Ja. Dat verandert er sowieso. Nee, dan dat je op den duur slechter wordt, helaas.
Oh ja?
Ja, want je gaat denken dat je het kon. En nou, dat is natuurlijk het allerergste wat je kan denken als kunstenaar. Je moet nooit denken dat je het
maar
kan.
Maar dat denk je toch nooit?
Nou, op een gegeven moment, daar zit volgens mij ook de turning point zit bij. Op het moment dat je denkt, ja, volgens mij weet ik nu wel hoe het zit. En dan is het afgelopen.
Ah, okay,
dan
ja,
moet je
ja,
stoppen.
Ja,
en heel af en toe merk ik, oh, volgens mij, dit heb ik eigenlijk wel goed gedaan. Wordt meteen daarna afgerekend, godzijdank.
Ja, want hoe zorg je ervoor dat je niet op dat punt komt?
Ik weet niet of dat te voorkomen is. Zoals Annie Schmid het beleefde, dat lijkt me ook verschrikkelijk. Dat je een paar hele goede dingen schrijft, nog heel laat in je leven. Maar daarna ook weer een paar hele slechte dingen.
Ja.
En dat de hele wereld zo hoopt van, oh shit, ze zal toch niet, ze moet toch wel op dat niveau blijven. Nee, het is het niet meer. En dat ze zelf ook wist, nou, het is niet zo goed meer.
Ja.
En dan zo bij een lezing alleen maar de helft van de musical af had en de rest nog moest schrijven van ellende, terwijl ze al aan het repeteren waren, dat soort gedoe.
Maar misschien was het gewoon een beetje op. Dan heb je gewoon uiteraard je punten verbruikt.
Het gaat op een gegeven moment.
Het gaat op, ja. Dat is natuurlijk het heftige.
Ja.
En dan moet je misschien op een ijsschots gaan zitten en langzaam...
Smelten.
Afdrijven.
Maar die smelten. Ja,
ja die smelten. Oh, shit. Ja, shit. Ja.
Hey, Carice, hoe zorg jij ervoor dat je... Kan je genieten van dit weer? Zeg maar,
nee, maar dat kon ik daarvoor ook niet.
Nee,
nee ik hou niet van een warm weer.
Maar hoe zorg jij ervoor dat je de mooie dingen blijft zien? Ondanks wat je allemaal leest en je voor inzet.
Muziek helpt me heel erg. Dus als ik dan soms denk van wat zou ik heel erg missen... als in deze wereld van beschaving en van dingen die gebouwd zijn... en van geschiedenis, dan denk ik de muziek die gemaakt is... dat allemaal verloren zou gaan. Dat vind ik een heel naar idee. Dus muziek haalt me eruit... En kan me er ook heel erg in brengen, maar haalt me er in principe vaak uit. Vrienden en familie en mijn kind natuurlijk. Ik lig gewoon elke nacht, heel vaak ligt hij bij mij in bed. Ja, zal allemaal wel niet goed zijn, maar ja, dus de wereld vergaat toch. Dus.
Hij
is bijna 7. Dat is allemaal, waarschijnlijk allemaal niet zo goed, maar ik vind het gewoon heel fijn en hij ook. En dan lig ik elke avond, als ik dan lig hij in mijn bed en dan lig ik zo naast hem. Dan lig ik echt met een grote glimlach op mijn gezicht. Dat heb ik bij. Ja, wanneer lig je nou in je eentje in het donker zo, zo te liggen? Als je stoned bent en als je een kind hebt. Of de liefde voor een kind voelt. Dus daar kan ik heel veel schoonheid uithalen. Maar ook uit de natuur bijvoorbeeld. Niet alleen door de klimaatcrisis, maar ook denk door ouderdom. Dat je toch sneller... als iemand nu zegt, zullen we op wandelvakantie gaan? Dat had ik 20 jaar geleden had ik gedacht, nee... En nu denk ik, heerlijk, met een vogel-app... en dan luisteren welke vogels er zitten.
En denk je dan niet de hele tijd, oh, gelukkig, het is er nu nog? Of zo? Ja, ik vraag me af of je daar dan helemaal...
Nou, ik denk de hele tijd, de natuur heeft geen stem. Ik vind het zo erg om te zien dat wij dat moeten oplossen. En dat, goed, de aarde, de planeet zal blijven bestaan. Wat iemand dan ook altijd terecht daarna zegt, als je van steen houdt. maar het gaat natuurlijk ook over het leven op aarde. En de schoonheid dus ook.
En vrienden, want jullie zijn vrienden al heel lang. Hoe lang kennen jullie elkaar al? Sinds?
Bijna 30 jaar.
30 jaar.
Nee.
28 jaar. Wat vind je er erg?
Nou, vind ik gewoon lang.
Het is heel lang.
Sorry, ik had dit niet...
Zeg maar, toen ik jou dan aansprak in je kleedkamer...
Dat was in 1992.
Dus, nee.
Ja, zeker wel. Nee, sorry. 1995, 96.
Oh ja.
Ja, sorry.
Ja, dat is wel lang geleden.
Dat is lang geleden, ja. Ja.
En is die, jullie hebben zo'n vriendengroep groep mensen. Die kennen
zo'n,
elkaar.
Alsof het een heel verschrikkelijk meerkoppig monster is?
Nee, vrienden, een hele leuke vriendengroep hebben jullie. Okay. Het zijn allemaal hele leuke mensen. Alex, Klaas en Rob bijvoorbeeld ook. Zijn die eerlijk tegen elkaar? Zijn jullie eerlijk tegen elkaar?
Kan meer.
Al die vrienden? Zou kan meer, ja?
Ja. Ja, kan meer. Maar we zien elkaar ook niet zoveel meer als vroeger. Vroeger was het echt, leefden we gewoon eigenlijk in een huis.
Ja,
bijna.
Ik zou heel graag weer daarna terug willen eigenlijk. Maar ja, dan was het, we waren gewoon heet het of op school met elkaar, of daarna met z'n allen aan het blowen. Of,
je leven werd echt gedeeld met elkaar. En dat is natuurlijk nu, krijg je gewoon flarden mee. Ja. En dan moet je steeds een beetje opnieuw beginnen.
Ja,
niet
dan is
het
eerlijkheidsding natuurlijk ook een lastig iets. Ik vind soms een heftig gesprek of een confrontatie leuk. Maar eigenlijk denk je nu, nee, laat het nu gewoon vooral gezellig hebben als we bij elkaar zijn.
Maar jij bent wel goed erin trouwens, mag ik dat nog even zeggen? Jij kan goed kritiek ontvangen. Vind ik knap. Mm. Jij kan echt denken, oh, wat grappig dat jij dat over mij denkt. Mm. Dat vind ik, ja, dat toch?
Weet ik niet zo goed. Als je voelt dat het niet uitmaakt voor hoe het daarna verder gaat. Snap je? Als het is kritiek en doe je de deur gaat dicht, dan stopt het inderdaad. Maar als iemand liefdevol dat doet, of als je voelt dat het überhaupt een liefdesverklaring is, maar dan in kritiek, dan is het niet. Dan
kritiek kan ook in met
ja, natuurlijk. Ja, juist, natuurlijk. Juist. Ja. Meer, ik denk juist, dat moet er meer daarheen. Van nu is kritiek meteen dat het onveilig zou zijn. Of wat
dan ook. Ja, het woord onveilig.
Hou op. De meest misbruikte woord van deze tijd, veiligheid.
Ja. Ja.
Kritiek kunnen geven, kunnen delen, is een heel wezenlijk ding van met elkaar omgaan.
Juist iets van liefde.
Ja.
Rob heeft iets over Carice gezegd hierover. Dus dat wilde ik even laten horen.
Ik vind eigenlijk haar grootste kracht als actrice, zowel als mens, is dat zij een ijzersterke intuïtie heeft. Dus dat zij heel erg op een soort innerlijk kompas kan varen altijd. Ook al bereidt ze zich voor een rol niet zo goed voor. Er komt altijd iets vrij briljants uit bij haar. En dat vind ik ook in vriendschap met haar heel bijzonder. Want zij laat zich niet zo snel meeslepen door groepsdruk of door roddel of wat dan ook. Zij is best wel zuiver altijd, of oordeelloos in ieder geval. Dat vind ik, een heel groot goed. In
ook daarin is ze heel intuïtief. In
zeker, ja. En volgt ze heel erg zo haar eigen gevoel. Soms ook tot vervelings toe. Want als je een verhaal met haar wil delen, of een leuk dateje of weet ik veel wat, dan gaat ze halverwege het verhaal inbreken. En zegt: nee, maar wacht even. Dat kan toch niet? Want als het zo en zo en zo, dan klopt dit niet. En dan ben ik alweer klaar met mijn verhaal. En denk ik: ja, de lol is er wel weer vanaf. Maar dan moeten we ook altijd verschrikkelijk om lachen. Maar zij wil heel goed. Ja, hoe moet ik het nou zeggen? Zij wil gewoon dan het naadje van de kous weten van iets.
Liefdevol, toch?
Heel lief, ontzettend lief.
Dus heel, heel zuiver. Heel...
Ja.
Je kan niet anders.
Nou, ik weet niet hoe anders. Ik ben gewoon, wie ik ben.
Ja.
Ik heb wel een sterke intuïtie. Dat klopt wel. Ik vaar inderdaad wel op mijn intuïtie. Zeker als ik speel. In het dagelijks leven laat ik nog wel eens een rood vlaggetje staan. Hier en daar. Maar meestal heb ik dan toch gelijk achteraf. Ja. Nee, ik moet er iets vaker in het dagelijks leven iets vaker naar luisteren. Maar op werkniveau weet ik altijd. Weet ik wel waar het niet goed is. Ja, kan ik mezelf goed regisseren in die zin eigenlijk? Misschien wel.
Ja.
Ja.
En helpt werken om. Even na te denken. Als je het hebt over de mooie dingen. Jullie werken allebei omdat jullie het leuk vinden. En toch? En hoop ik. Nee, sorry, ik zit even hard om na te denken.
Dit is het ongeveer het leukste wat er,
leukste wat er is.
Ja,
maar is het ook fijn om in deze tijd mensen mooie dingen te geven? Jullie geven allebei iets aan de mensen.
Ik vind het een extreem voorrecht. Ik vind het absurd dat wij dan die luxe krijgen. Ja.
Je dat mag doen.
Ja, ja. Onder deze omstandigheden, ja, ik vind het echt absurd. Ik zou me voor kunnen zetten dat iemand zegt: nou, we gaan even nu de dingen opnieuw verdelen. Nu ga je even een tijdje alleen maar lopende bandwerk doen. Zou niet zo heel onredelijk zijn.
Ja.
Of wat denk je van al die onderwijzers? Al die mensen in het basisschool en middelbaar onderwijs. Jemig, hoe die zich uit de naad moeten werken. Ja. En wat die moeten doen en investeren en snappen hoe het allemaal werkt. En een heel wezenlijke schakel zijn in wat voor mensen we überhaupt afleveren in deze
samenleving. En vind je zo'n lied schrijven als waar de rest begon schrijven, is dat dan een andere manier van de mensen iets geven? Dan
hopelijk is het een geconcentreerde manier. Maar ik heb er niet voor zwetende, overspannen thuis gezeten, zeg maar. Wat denk ik sommige opvoeders
Het is makkelijker werk.
Nou ja, het is best wel. Ik lever het pas in als ik tevreden ben.
Ja.
Dus het is best wel onkwetsbaar in die zin. Ja, daar kan iedereen iets van vinden. En vooral is misschien wel de tragiek dat heel weinig mensen er iets van vinden. Maar ik heb niet in de vuurlinie gestaan.
Nee. Maar en denk je ook met al die crises die aan de gang zijn, is het dan geeft het je ook, helpt het je ook omdat je denkt, oh, ik kan dat een beetje wegnemen, al die zorgen en alles waar mensen zich druk over maken, om dat een beetje weg te nemen, is dat ook een bron waar je uit put of waar je?
Ja, ik zou willen dat het zo werkt, dat weet ik niet zo goed, maar. Wat mij zelf wel helpt, is dan in ieder geval, oké, het is een brei. Het is één grote zee, een storm van dingen en indrukken. En je hoort steeds vaker, we leven als, een van de zenmeesters zei, we leven alsof we uit een brandend huis wegrennen, ja. De hele tijd.
Ja.
Dat is inderdaad aan de hand. Maar als je focust op kleine menselijke momenten. Een liedje van Toon Hermans, die vertelt over die alleen maar ellende in de wereld. Maar dan ziet hij een verzorgster in een bejaardenhuis, een vrouw een eitje voeren met een lepeltje. Dan is er eigenlijk weer niet zoveel aan de hand, snap je?
Ja, ja, ja.
Dus als we dat zouden kunnen bereiken, met kleine menselijke portretten daarop focussen, dan is niet het ene ontkend, maar is het focus even op wat je als mens wel kan.
En dat is wat je doet. Die
dat
mensen
hoop ik.
Beelden geven van iemand die een eitje.
Dat hoop ik, ja.
Ja. Zullen we even luisteren naar een lied waarin je dat ook hebt gedaan?
Oh, is goed.
Toch, daar leek het me wel tijd voor. Ik ga een lied zingen wat Jur voor mij heeft geschreven ooit. En dan misschien even daarna vertellen. Ja, oké, ja. Zullen wij maar samen oud gaan worden? Zou dat de bedoeling kunnen zijn? Je kijkt net om het douchegordijn en zoekt in de spiegel naar mijn ogen. Ik trek mijn buik eens in en zet hem uit als jij je kalm staat af te drogen. De vraag kwam onverwachts, terloops en klein, als alle dingen van een hogere orde. Het is nog vroeg, de avond nog ver weg. Jij draagt nog geen make-up. Ik weet nog wat ik zeg. Zullen wij maar samen oud gaan worden? Zullen wij maar samen oud gaan worden? De aarde raakt er niet van uit zijn baan. Toch lijkt het huis haast aangedaan, het bed verward, de wasmand overrompeld. Gewend aan al ons waardeloos geschreeuw. Maar wie weerloos is, die mompelt. En zonder reden om ooit weg te gaan, zet ik thee en leg jij messen naast de borden. Het is nog vroeg, we weten allebei. Morgen al niet meer, wie van ons net zei. Zullen wij maar samen oud gaan worden? Zou dat de bedoeling kunnen zijn? Dankjewel. Dankjewel. Hoe schrijf jij? Want dit heb je voor mij geschreven. Dan ga je met jou praten. En ja, dan.
Volgens mij is bijna alles uit jouw hoofd. Of niet? Heb ik dingen zelf bedacht hieraan?
Nee. Ik heb het zelf helemaal zelf geschreven. Nee, ik.
De zin zullen wij samen oud worden komt toch van jou?
Ja, ik zei, dat zei ik ooit tegen iemand. En toen dacht ik, oh, daar wil ik een nummer over. Maar, en toen hebben wij gewoon gepraat. En toen zei ik volgens mij op een gegeven moment, ik wil dat het hierover gaat. En ik wil dat het iets is wat je gewoon terloops zegt.
Oh ja.
Daar moest het over gaan. Dus iets, je zegt ineens, ik weet nog in die relatie, ik zei ineens, hey, zullen wij maar, of nee, zij zei het volgens mij, zullen wij maar samen oud worden? Het is kapot nu hoor. Maar zij zei, zullen we maar samen oud gaan worden? En ik zo, ja, is goed, oké. Nou, en dat was heel snel besloten. Niet uitgekomen, maar heel snel besloten. En toen zei ik tegen jou, ik wil, en wat doe je dan? Ja, het is stom om je dingen, ik wil het niet doodanalyseren, maar wat doe je dan als ik zeg, zullen wij maar samen oud gaan worden en het moet terloops? En hoe ga je dan te werk?
Heb jij niet gezegd, het is ook, het begint 's ochtends en het gaat zo een beetje door die dag heen? Heb ik dat
nee,
bedacht?
Volgens mij zei ik gewoon, oh, we stonden, zij was aan tanden poetsen. En toen zei ze dat. En ik zei, oh, oké, is goed, laten we dat maar doen, prima. En we gingen door met de dag.
Ja, nou, misschien dan denk ik, oh ja, tanden poetsen, badkamer. Is gewoon een heel helder, dom moment.
Ja.
Hoe concreter, hoe beter eigenlijk. Dus ook later gewoon met het bedekken van de tafel. Want anders verdraag je zo'n zin helemaal niet.
Nee.
Zullen we maar samen oud gaan worden? Dat is veel te groot.
Veel te groot.
Dus hoe aardser, hoe liever.
Ja.
En volgens mij ook gewoon zo simpel als, dan zie ik me wel jou voor me in je badkamer.
Die buik in
en dan denk uitzetten. Je, maar de deelitijd volgens mij heel vaak dat je zo af en toe de opdrukte van,
nog steeds.
Is hij dikker of dunner geworden?
Ja.
Dus dan weet ik dat zo. En denk zo een beetje, ja.
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 Maar ook bijvoorbeeld wat Alex zei over dat beeld.
Zal ik de deur verdicht doen?
Oh ja, het is heel veel lawaai, hè?
Zo, ja.
Hey. Charlie doet dat, die kan alles. Heeft hij op het conservatorium geleerd om een deur te doen. Is zo'n beeld, ben je daar echt naar op zoek? Ben je bezig met zo'n beeld zoeken? Van ik wil een troostend beeld hebben? Of?
Nee, dat is wat Chris ook zegt. Dat is intuïtie. Die beelden komen vanzelf.
Ja.
Die komen zodra ik denk, tanden poetsen, pepijn, buik, in uit, badkamer, douchegordijn, zo.
Ja.
Wasmand, dekbed, zo.
En dat het dan zeg maar terloops is, dat komt dan wel?
Ja, dus als het in de opera was geweest van Sydney, of in het Vondelpark was het niet terloops.
Ja.
Daar in die lulligheid van een badkamer er gebeurt er even iets. Dat is terloops.
Ja, inderdaad, snap ik, ja.
Dus meer zo. Ik kan niks aan doen, dat komt er gewoon inderdaad. Ja.
En dat is, wat is intuïtie? Want jij zei het ook al, intuïtie. Ja, wat is, dat is zo'n raar woord wat in ons vak de hele tijd wordt gezegd. Wat is dat?
Ja, voor mij gewoon dat ik niet zelf in de weg ga zitten.
Wat bedoel je daarmee?
Dat ik op kan rekenen. Kijk, ik kan niet acteren, omdat ik dan, dat probeer ik te controleren.
Ja.
En dan word ik die busvim. Want dat heb ik niet zoveel. Ik heb niet zoveel intuïtie als Carice daarvoor. Ik heb hem wel, maar ik straf hem af.
Ja.
Toen wij een keer, we hebben Carice wel geprobeerd te schrijven. Doe je? Je heeft een tijdje een column gehad. En dat kon zij dan weer heel matig.
Ja.
Nou.
Nee, redelijk.
Ik had best wel leuke columns.
Uit liefde. Dit is kritiek uit liefde.
Nee, het waren geen pareltjes. Nee, dat waren het niet.
Omdat je erover nagedacht dat iedere zin zo van, wat betekent dit dan? Nee, je moet toch anders? Zo, nee, het is een beetje vlam naast elkaar te leggen.
Nee, zeker niet.
Het stroomde niet.
Ja.
Als het goed is, stroomt er iets.
Wat bedoel je met stromen? Ja,
inderdaad.
Van,
ja, wat bedoel je met stromen?
Nou, er zijn dingen waar je geen moeite voor hoeft te doen. Die komen gewoon.
Ja.
En als je dan zelf niet in de weg gaat zitten, dan kan het iets fantastisch worden. Ik heb dat bijna bij niks, hoor. Bijna helemaal niks eigenlijk.
Is het zo dat, dat hoor je wel eens, dat als iets niet veel moeite kost, dan heb je er talent voor?
Ja.
Maar je moet toch ook hard werken?
Ja, dat zijn beide kanten van het talent. Het krijgen ervan kost niet veel moeite. Het de goede kant op sturen kost misschien moeite.
Ja.
Of je techniek zo trainen dat altijd ondersteunt.
Ja.
Ik heb een keer, waren we in Londen met Carice, zat ze achter in een taxi op weg naar een auditie. Weet je dat nog?
Nee.
Ging ze onderweg naar een screen test voor iets. Opende in de taxi de envelop met de scène die ze moest gaan doen zo meteen. Weet je dat niet weer?
Nee.
Las hem voor het eerst. En zei, oh ja. Oh ja, kan je wel. Oh ja, zo'n jurk, geloof ik. Of er was iets wat je een aanknopingspunt bood. Ik weet niet meer wat. Of de tegenspeler. En ze wisten hoe ze het moest gaan doen.
Oh ja.
Dat is een stroom.
Dat is intuïtie. Stroom. Ja.
En ook weten.
Gemak.
Ik hoef die envelop niet thuis. Ik hoef die tekst niet helemaal te leren. Ik heb maar een paar punten nodig. Weet je het niet meer? Kun je het niet meer herinneren?
Ik kan me niets
ik heb nog een foto van. Lachend.
Echt?
Ja. Lachend met een heel goed blauw pakje ook aan en een zonnebril op. Het zag heel professioneel uit, bedoel ik alleen maar. Maar je opent gewoon in die taxi de envelop met de tekst. En las hem door en zei... Oh ja, dat daar kan ik dus mee. Ja, kan ik wel iets mee. Zo.
Zou je dit herken je dit of zou je dit kunnen?
Pff, nee, ik krijg er wel dit? Een beetje zenuwen van als je het zo aan me vertelt. Maar misschien is dat ook omdat ik nu wat ouder ben. Maar nou, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik hou er niet zo van om het heel goed te kennen. Dat klopt. In het Engels acteren is wel wat anders. Omdat ik dan toch minder snel kan improviseren. Mm-hmm. Omdat ja. De taal natuurlijk dan een beetje achterloopt. Maar in het Nederlands... vind ik het lekker. Ik vind die stress lekker. Ik vind het leuk om te zien wat er gebeurt. Omdat als de gordijnen opengaan. Ik geloof gewoon niet in dat je dingen kunt voorbereiden. Omdat het nooit gaat zoals je het hebt bedacht. Dus dan ga ik liever mee op de stroom van wat er me aangeboden wordt. Ook omdat ik het heeft voor mij dan... Dat is dan zonde van mijn tijd eigenlijk. Om het van tevoren voor te bereiden. Omdat het nooit gaat zoals ik het wil. En ik geloof er ook niet zo in.
En dan vertrouw je dan op je talent. Ik bereid me zo goed mogelijk voor. Een beetje dus blijkbaar. En dan vertrouw je dus op je talent. Als ik daar sta, komt het wel.
Ja, nou kijk, als het echt heel veel tekst is... natuurlijk moet ik die tekst wel leren.
Ja, maar dat is dan de voorbereiding, zeg maar. Ja,
ja maar het is inderdaad... Ik vertrouw dan op mijn talent... En in die zin, daar kan je dan lui van worden. Omdat je denkt, ja, dat komt wel. Of zo. Dat voelt dan lui, of dat ziet er lui uit. Maar dat is wel mijn manier. Het is ook... ik kan niet... Nou, het is niet tijd van die columns. Ik moest gewoon de stress voelen van de 1 voor 12. Dat er al 3 e-mails waren gestuurd van... de column moet nu echt worden gestuurd. Want het moet gewoon nu naar de drukker. En dan begon ik pas te schrijven... dus ja, dat ken jij niet, denk ik. Dat nee, is met schrijven weer anders.
Mis geen deadlines.
Nee. Waarom niet? Of wat is daar de...
Vind ik onprofessioneel. Ja, dat is. Ik vind het heel raar dat schrijvers zich dat kunnen permitteren. Ja. Is geen banketbakker of hartchirurg die kan zeggen... Sorry, de bruid staat. Ik heb me over 2 dagen pas af.
Ja.
Er is geen hartchirurg die zegt... Ja, ik zie dat het heel ernstig is. Ik heb even geen inspiratie. Sorry. Alleen schrijvers permitteren zich dat. Dat is heel raar.
Ik ken... Ik doe wel eens stand-up. En dan zijn er echt mensen uit het C-circuit. En die drinken dan voordat ze optreden. En dan zeg ik altijd... Er is toch geen hartchirurg die... Ah, nee, maar met een biertje kan ik beter ontspannen. En dan lalalala. Dat vind ik altijd zo. Maar dat is misschien dat ook een beetje, toch?
Ja.
Zie je het als een hartchirurg?
Nou ja, ik vind het raar dat creatieve beroepen de enige zijn die kunnen zeggen... het was er even niet.
Oh ja.
Dat vind ik onprofessioneel, ja.
Jij hebt toch ook wel eens gezegd... mensen denken altijd... Oh, je moet rode wijn drinken bij een zonsondergang en dan schrijven. En toen heb jij volgens mij op de toneelschool gezegd... dan krijg je misschien een idee.
Ja.
Met een rode wijn.
Ja.
Maar daarna... is het gewoon op tijd opstaan, oordoppen in jouw geval dan, en toch? En schrijven.
Ja.
En hard werken.
Kijk, ik kan me wel voorstellen dat je voor de ontspanning, dus zeg maar dat intuïtieve moment, dat je dan moet zorgen dat je ook echt geen spanning hebt.
Ja.
Daarom komt zo'n idee ook op het moment dat je de afwas doet, of fietst, of onder de douche staat, want dan ben je ontspannen. Maar je moet niet al te vroeg dronken zijn als je nog je hele ding moet schrijven.
Ja.
Maar mag ik nog wel iets toevoegen?
Ja, tuurlijk.
Want nu, ik hoor mezelf nu praten en denk ik alsof ik een soort van daar laller zat op die set op ga en dan kijken wat er gebeurt. Maar ik moet wel zeggen, als ik dan eenmaal er ben, dan ga ik... En ik ga in de intuïtie, zou ik maar even zeggen. Dan is dat misschien makkelijk te bereiken, maar niet altijd een prettige plek. Of iets waar... Dan ben ik wel heel specifiek en heel erg aan het miniatuur schilderen. Snap je?
Ja,
als ik helemaal.
Ja.
Dus het is niet zo van ik ga maar een beetje kijken. Dat ook niet. Maar goed, dat wat ik nog even toevoeg.
Daarom vond ik het ook raar bij jullie allebei. Toen ik las ergens in deze papieren. Dat jullie dus allebei lui en niet ambitieus. Want dat lees je niet en dat zie je niet. Snap je? Dus ik zie wel dat het hard werk is.
Ja, oké. Okay.
Ja, maar op dat gebied, zoals Crisis het ook zegt... je daalt af naar een gebied of je loopt toe naar een gebied... en daar moet het dan in gebeuren.
Ja.
Dan heb je die concentratie voor nodig. Het is niet per se leuk om daar te zijn.
Nee.
Want het is ook heel confronterend dat alles wat er van buiten inkomt... dat je stoort, daarom snap ik ook heel goed... die Christine Bale of zo, die iemand helemaal verrot scheldt op bezit. Dat moet je niet doen, dat is verschrikkelijk. Maar ik snap wel van, shit, ik ben nu dat gebied waar ik het vandaan moet halen.
Even voor de luisteraar kijken. Ja, sorry, dan moet ik dan even in de gaten houden.
Ja.
Dat is mijn concentratie.
Ja.
Dat Christine Bale, die is dan op een set, er zijn geluidsopnames. Dan is hij voor Terminator aan het draaien, volgens mij. En dan Heeft hij een woedeuitbarsting omdat iemand door het beeld liep, ja, of door zijn gezichtsveld, en dan explodeert hij, ja, en toen heeft de geluidsman zo klik het zijn geluid aangezet of de, ja, opnameapparatuur aangezet en dan hoor je hem helemaal flippen, zeg, ja, maar.
Moet je niet doen?
Nee.
Maar ik snap wel waar het vandaan komt.
Wat die concentratie eruit,
ja, ja, ja,
haalt.
Die concentratie is gewoon een heel groot,
nou, dan ben je, ding. Maar ook omdat het echt tightrope werk is. Ik zou het zelf, ik geloof dat ik mezelf daar te veel voor zou generen om zoiets te doen, maar ik snap wel dat als je echt op een koordje aan het dansen bent in je, ja, in dat gebied. Mm. Even het even vaag te vertellen. Maar dan, en iemand je daar dan dus ineens een soort van wind de deur opentrekt en er gaat een windvlaag, waardoor dat hele touw gaat wiebelen. Dat wel heel irritant is. Omdat het niet zo, nogmaals, niet zo makkelijk is om daar dan, ja, te komen. En ook heel, ja, ook pijnlijk. En niet te herhalen. Als je iets, een hele heftige emotie heel fijn wil spelen, dan, ja, dat kun je niet maar eindeloos herhalen.
Nee, nee. Ja, dus je moet jezelf helemaal, je moet de voorwaarden weten en jezelf dwingen om in die concentratie te komen. Dat is het harde werk natuurlijk ook.
Ja, en dat, ik moet zeggen, ja, jij kan nog 100.000 jaar doorschrijven, maar ik denk wel eens, ik heb daar geen zin meer in.
Oh nee?
Ja. Nee, maar om dat hele pijnlijke, zeg maar, dat, op dat hele hoge niveau te staan, te koorddansen, dat kost gewoon heel veel energie. Ja. En soms heb ik daar dan gewoon even de energie niet meer voor. Dat zegt niet dat ik denk, ik wil, geef mij comedy, ik wil op theater staan, ik wil liedjes zingen. Ik bedoel, dat komt, dan komt dat echt weer terug.
Ja.
Dat
heb ik, daar ga je dat weer doen?
Als ik dit echt, nou, een kop boven
dit
het artikel.
Dit is echt het moment, ja, dat ik nu
kan
de camera
zet,
dat
terug naar comedy en theater.
Nu.nl.
Nee, maar weer even, ja, terug naar de klei. Ja, ik kan niet zo goed uitleggen, maar niet zo dat, ja, ik,
de speeltuin is misschien groter in het theater soms.
Oh ja.
Dat je het meer voelt. Ik, ja, kan het naar mijn hand zetten. Of ik kan het, wat ik hier laat vallen, kan ik daar weer inhalen. Dus bij veel misschien geconcentreerder of meer buiten je bereik.
Ja, en ook ben je maar zo'n klein radertje in een heel groot geheel. Terwijl ik vind het ook zo fijn om echt mensen in de zaal te zien. En dat te voelen. En de connectie letterlijk te voelen. Dat mis ik gewoon wel als ik heel lang niet op het toneel heb gestaan. Wat, ja, ik nu echt heel lang niet heb gedaan. Dit is echt voor het eerst weer.
Daarom vind ik het ook leuk om dit te doen. Omdat ik dan de mensen zie.
Ja, snap
je,
dat
een podcast
ik
opnemen in het theater?
Mooi.
Nee, dat meen ik serieus.
Veel vrouwen trouwens, valt mij op, of niet?
Yeah! Mijn publiek, babies. Ja, mensen. En dan is het nu tijd om iets te vertellen over de tweede samenwerking van deze week. En deze samenwerking vind ik heel belangrijk, want het gaat wederom over theater. Maar het gaat ook over jonge, net afgestudeerde mensen. De samenwerking is namelijk met het Enter Festival in Theater Frascati en de Brakke Grond in Amsterdam. Van 21 tot en met 24 juni vindt het Enter Theaterfestival voor de allereerste keer plaats. Maar mensen, wat is het Enter Festival nou precies? Nou, dat zal ik eens even vertellen. Dit festival is een initiatief van het Ensemble Nieuwe Theaterwerkers, ENT, ENT, vandaar ook het Enter Festival. En er is speciaal voor de naam Theaterwerkers gekozen, omdat het een interdisciplinair initiatief is. Het zijn namelijk net afgestudeerde jonge acteurs, docenten, muzikanten, schrijvers en regisseurs die bij elkaar komen en hun afstudeerwerken laten zien. En wederom afstudeerwerken, omdat tijdens het festival niet alleen voorstellingen te zien zijn, maar ook scriptlezingen, een film, exposities en lecture performances. Als ik dat goed zeg. En dat zijn dus allemaal werken van dit jaar. En op deze manier vertegenwoordigt Enter alle nieuwkomers binnen het werkveld. De partners van het festival, dus de instanties die het festival mede mogelijk maken, zijn onder andere Orkater, Theater Utrecht, ITA en Oostpol. Nou, en dat zijn niet de minste instellingen, kan ik jullie wel vertellen. Dus daaruit spreekt een hoop vertrouwen vanuit het werkveld voor dit festival. En leuk om te vertellen is dat het een rondreizend festival is en dat het volgend jaar plaats zal vinden in alle zalen van het Nationaal Theater in Den Haag. En omdat ik zelf natuurlijk ook enorm interdisciplinair ben, ik ben acteur,
podcastmaker, stemacteur. Ik speelde in een musical en maak soms af en toe nog grappen in kroegen bijvoorbeeld. Vind ik dit een enorm belangrijk festival. Kijk, vroeger was je of acteur, of cabaretier, of schrijver. Maar dat is nu niet meer zo. De meeste mensen in het theater kunnen tegenwoordig veel meer dan één ding. En daarom is het zo goed dat al die mensen van Ensemble Nieuwe Theaterwerkers samenkomen om tijdens het Enterfestival al hun afstudeerwerken te laten zien. Het programma is een interessante combinatie van vette voorstellingen, mooie expo's, spannende gesprekken en nog veel meer mensen. Kortom, ga van 21 tot en met 24 juni naar het Enter Theaterfestival in Theater Frascati en de Brakkegrond in Amsterdam. Alle informatie is te zien op de site www.ensemblenieuwetheaterwerkers.nl en het hele programma staat op www.frascatitheater.nl. En deze sites vind je natuurlijk ook in de show notes, mensen. En dan gaan jullie nu verder met het luisteren naar het gesprek dat ik had met Carice van Houten, Jurriaan van Dongen, terwijl het publiek aan het kijken en aan het luisteren was. Even kijken, wat zullen we doen? Ik wil een beetje afronden. Oh ja, ik wil nog heel even, dat vind ik gewoon leuk. Carice, je had het al over dat muziek je de mooie dingen geeft, om niet de hele tijd te denken, de wereld brandt af. Mm-hmm. Wij hebben alle drie een grote fascinatie voor Rufus Wainwright. Ik zou even, voor de mensen die niet weten, dat klinkt ongeveer zo. Rufus Wainwright. Het is niet zijn beste nummer, maar dan nee, hebben mensen horen. Rob zei daar dit over. Ik weet dat jij houdt niet van Rufus Wainwright zo, toch?
Nee, ik kan daar niet tegen. Rufus Wainwright is gewoon, ik kan de stem niet aan. En dat is natuurlijk voor Jur best een grote held.
Ja.
Ja. Jur vindt eigenlijk alle hysterische jaren 80 shit van mij, zowel in kleding als in muziek. Daar heeft hij een soort grens. En dan zegt hij, kan die muziek alsjeblieft uit? En dan, dat is zeg maar, daar verschillen wij wel.
Die twee dingen zijn het.
Ja. Oh, ja, wow. En mode kan hem ook gestolen worden. Dat vind ik stiekem een hele leuke wereld. En daarvan denkt hij, houd toch op, dat is wel onzin, zo dat.
Dan ga je maar lekker met
Carice. Dus dat zijn de dingen die wij niet. Ja, dan kan je lekker met Carice over kletsen, ja. Ja.
Mm-hmm. Ik wilde dit gewoon laten horen, omdat ik het grappig vond.
Had je eigenlijk ook een Alex moeten vragen.
Die haat het ook,
die
of niet?
Die kan daar niks mee.
Wat is er zo goed aan hem? Wat vinden jullie zo goed aan hem, Rufus?
Het is natuurlijk het is een super gekweld iemand eigenlijk. Dus hij kwelt zichzelf heel erg. En hij heeft een lastige jeugd en een heel talentvolle vader. Hij is eigenlijk de talentvolste misschien wel van zijn familie. Maar vecht ook voortdurend tegen zichzelf daarin. Ja. Dat vind ik al heel interessant. Dus in zijn beste nummers zit dat allemaal. Dat gevecht en die woede op zichzelf. En die frustratie over dat hij ooit de fantastische, leukste jonge gay was. En nu langzaam ouder wordt. En dat hoe ga je ermee om, et cetera. En hij is gewoon een heel goede songwriter. Kan heel verschillende stijlen aan. En als we wel eens met hem zijn, dan
jullie kennen hem.
Ja, hij logeert ons bij Carice. En dan hebben we gewoon hele rare avonden. Omdat het in principe toch om hem draait, de hele avond. Maar wat ik ook snap, want hij is natuurlijk het getalenteerdste van ons drieën.
Is dat
nee,
zo?
Nee, dat is flauw. Dat is flauw.
Maar weet ik niet hoor.
Nee, het is een. Het is ook een narcist. Maar ja, misschien moet je ook een narcist zijn om zo goed te kunnen zijn. Weet ik niet zo goed. Als songwriter vind ik gewoon echt heel erg goed. Ja. Going to a Town kan ik eindeloos horen en denken, ja, maar jemig, als je dit kan schrijven, als je zo diep in jezelf kan gaan en het zo kan openen naar de buitenwereld, dat is echt een uitzonderlijk talent.
Ja, als je het hebt over, zeg maar, makkelijk, net als Frank Sinatra, dat je denkt, die zingt dat zo makkelijk weg, mm-hmm. Dat heeft hij ook echt, dat je denkt, hoe kan dit? En dan zie je hem live en dan begint hij, je weet, dat bereik is heel groot, zijn stem kan gewoon helemaal uitgestretched worden. Je denkt, hoe gaat hij gaat hij echt halen nu, die noot? Ja. En hij haalt het gewoon zo makkelijk. Ja. En ik zit er toch wel zo, En het is met zo'n gemak.
Ja.
Ja.
En ik denk dat Rob en Alex niet zo goed tegen gekwelde personen kunnen. Of personen die hun zelfkwelling een beetje vieren. Wij vinden dat stiekem wel
lekker.
Leuk.
Waarom? Ja.
Herkenning zal dat ook zijn.
Maar hij heeft ook echt een specifiek geluid. Ik kan me wel voorstellen dat je niet. Ik heb nasaal, het ook een bepaalde bepaalde stemmen die ik verder. Ja, net als met R.E.M. vind ik ook een vervelende stem.
Ja.
Daar krijg ik ook hoofdpijn van. Everybody.
Ja, inderdaad.
Nee, dat vind ik niks.
Dat heeft hij natuurlijk, ja.
verder een hele leuke vent.
Is het vervelend? Het kan me voorstellen als je het over de mooie dingen hebt. Ja, sorry, ik grijp af en toe terug naar het thema. Carice zei ook al, vriendschap heeft het ook te maken met... dat je, want dit deel je dus niet met Rob. Heel veel dingen wel. De liefde voor Rufus deel je niet. Het heeft toch ook te maken met... je kan in je eentje door de stad fietsen en denken... Oh, het heeft ook te maken met dat je de mooie dingen deelt met elkaar, toch?
Ja. Ja.
Nou, dit kan je dan niet. Maar zit daar ook iets in om hoopvol te blijven in deze tijd? Dat je deelt met elkaar
de
mooie
dingen? We delen ook veel meer dingen dan we denken dat we delen, zeg maar. Dus nu de focus is nu alleen maar dat we heel veel shit met elkaar delen.
Ja.
Maar het is natuurlijk andersom. Ja. We delen heel veel...
Wanneer? Waar?
Je bedoelt we als mens.
Ja. Dat we bijvoorbeeld allemaal doodgaan, heeft nooit iemand het over. Zelden. Laten we het daar wat vaker over hebben.
Dat is wel zo. We gaan allemaal dood.
Dat is dus één uitkomst die we met z'n allen delen. Ik vind dat het daar veel te weinig over gaat.
Je vindt dat er nu te veel de ellende wordt gedeeld en niet...
Ja. Zo wat ons uit elkaar trekt. Waarin we van elkaar verschillen.
Ja.
Doe ik zelf ook hard mee, maar het is een rare focusverschuiving eigenlijk. Dat er dus in een poging om de wereld dichter bij elkaar te brengen... dat het juist meer versplintert.
De gemene delers moet je vinden. Die zijn er gewoon.
Daarom haat ik het woord community bijvoorbeeld.
Oh ja?
Ja.
Waarom?
Omdat het community nu betekent niet... we zijn met z'n allen een gemeenschap... maar we zijn deze community en die daarnaast en die daarnaast. En die hebben bijna geen contact meer met elkaar. Dus in plaats van dat het een gemene deler wordt... wordt het clubjes.
En denk je dat we nu... zou je kunnen zeggen dat nu... we willen zo graag verbinding met elkaar... dat we... nu maar verbinding aan het zoeken zijn met de nare dingen.
Ja.
Oh ja.
In waar staan we tegenover elkaar? Volgens mij, ik zie heel veel dat mensen iemand alleen maar benaderen van... dit gevecht voer ik in mijn leven. Kan ik jou gebruiken in dit gevecht of niet? Ben je mijn tegenstander of mijn medestander? Dat is een heel onhandig uitgangspunt. En nogmaals, ik doe het zelf ook. Hè? Dus wij verkondigen dingen... die we zelf net zo hard aan meewerken... om dat niet te realiseren.
Ik ben sowieso al de grootste hypocriet van Nederland, dus...
Ik wil net zeggen, de hypocrisie...
Hypocrisie moeten de straat op. Alle hypocrieten de straat op, zodat ik zeg.
Maar jij wil wel verbinding in je activisme. Wil je wel verbinding... Zoek je wel verbinding met mensen voor de ellende die er aan de hand is. Maar dan
zeker,
op een...
want dat is het enige hoe we het een beetje kunnen tackelen.
Ja.
Dus dan heeft het geen zin om wij en zij denken te...
Nee. Hoe ga je dat tegen? Hoe doe je dat?
Heel veel familieopstellingen doen. Nee, kom ik weer met mijn familieopstelling. En toch naar elkaar blijven luisteren. En kijken waar de extreme... Dus dat heb ik dan wel in therapie geleerd. Als iets echt extreem gaat worden... of als je voelt, ik reageer ergens heel boos... of ik ben heel boos aan het vegen... Dan denk ik dat een gedeelte van die boze veeg... echt wel voor die straat en voor die mensen in die straat bedoeld is. Maar een gedeelte is ook voor iemand anders bedoeld. En als we allemaal een beetje doorkrijgen... waar zit dat hele extreme gevoel? Heeft dat niet een andere plek? Moet ik dat niet gaan botvieren? Moet ik daar zelf niet iets mee doen? Of is dat niet eigenlijk voor mijn ouders bedoeld?
Want het gaat over mezelf, die boosheid.
Nou, dat weet ik niet. Maar misschien is een gedeelte van die boosheid... misschien wel niet bedoeld voor die straat. Voor die bezem. Snap je dat er nog een... Omdat het zo extreem is? Nou goed, ik weet niet hoe extreem
ik ben heel blij
geveegd,
dat het
maar ik had
hebben.
Een heel extreem beeld erbij.
Nee, ik was echt woedend. Maar het gaat natuurlijk, over beschaving. En over... je wil dat iedereen... Ja, wat is het eigenlijk? Ik zit hard om na te denken.
Zou je willen dat iedereen is zoals jij bent?
Ja.
Ah.
Ik denk dat we dan echt een beetje... Nee. Dat is... Nou, misschien wel. Nee, wel in de zin van... Ik snap niet... Sorry. Nee, maar ik snap niet waarom je dingen op de grond gooit. Nee, maar ik snap het echt niet. Dat dit gebeurde. Ik was aan het vegen. Mooie dingen. Ik snap gewoon niet dat je een dat je rookt, dat snap ik al niet, maar goed, je rookt... en dan gooi je dat op de grond. Dat snap ik echt niet.
Nee.
Dit is de woede, denk ik.
Ja. Ja, en voel je je dan op een bepaalde manier aangevallen zelf? Of denk je dit... Ja, sorry.
Ja,
ik
goed,
moet een therapeut nu aan het worden, maar...
gegaan, hoor. Dan gaan wij hier even...
Nee, maar wat als je dan wat dieper gaat kijken... waar zit die dan die echte woede? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Het gaat om beschaving.
Ja.
Het gaat om dat het een beschaving, een dun laagje is. Het gaat om... je hebt een aflevering in Seinfeld, een van mijn favoriete series. Dan wil George wil inparkeren met zijn auto achter. En je hebt een paar mensen al, ja. En dan hij wil achter inparkeren. En dan komt er een andere auto en die wil voor inparkeren. En dan zitten ze zo. En dan stapt George uit en dan krijgen ze ruzie. En op een gegeven moment zegt die man, zegt, of Seinfeld zegt dan... jongens, maak het niet zo moeilijk. Eén gaat gewoon weg. En dan zegt George, nee, het is een principe ding. Het begint hiermee en het eindigt met genocide of zo. Ik weet niet wat ze zegt. Dat dacht ik ook. Het begint met sigaretten op de grond en het eindigt met elkaar uitmoorden. Mm. Snap je? Het is een principe ding. Ik denk dat dat het antwoord is.
Ja, behalve als jij niet boos staat te vegen, dan kom je niet uit bij die genocide. Of vind je de peuk weggooien al begin van genocide?
Nou, ik maak het extremer dan het is. Nee, maar
dat van Seinfeld vind ik wel een heel goed voorbeeld.
Ja, het gaat om beschaving.
Ja. Ja, maar beschaving bestaat natuurlijk helemaal niet.
Ik weet het ook niet.
Nee. Nou, ik snap zit het hier wel, hier. Want ik zit ook dagelijks in dit soort gevechten.
Jij zit de hele tijd natuurlijk.
Ja, ik zit ook de hele tijd. Dat ik denk, laat het gaan. Dat is, weet je wel, maak het klein. Houd het dicht bij jezelf. maar ik kan me ook echt laten meeslepen door hele kleine, futiele dingen. Die, waar ik ook heel veel grootsheid aan toedicht. Dus ik snap dat gevecht wel, maar het kost zoveel energie.
Nou, het gaat er ook om, kan je het veranderen of niet? Het enige wat je kan doen, is toch maar je straatje vegen.
Het is een fantastische metafoor. Het is natuurlijk ook echt fijn dat die straat schoon is.
Ja, want,
maar boosvegen of niet boosvegen...
Maakt uit.
Ja, natuurlijk.
Je kan beter niet boosvegen.
Niks is beter, maar waar je zelf het meeste relaxed van wordt. Ja. Of waar je zelf een beter een
leuke dag van hebt. Het is soms wel heel lekker ook. Ik snap
ja,
wel.
Is waar, ja,
het is ook heel lekker om heel kwaad en heel gefrustreerd te zijn.
Ja, klopt.
Ja.
Is dit een eind?
Ja, weet ik niet.
Nee, volgens mij nog niet helemaal. Kijk ook even naar de zaal, maar ik weet niet of het heel nog
om beginnen te vallen. Ik weet niet of het het einde is, omdat normaal werk ik met een vraag. En dan op het einde, heb ik de vraag een beetje beantwoord, dan... de vraag was natuurlijk toch een beetje, hoe zorgen we ervoor dat we de liefde... Hoe zorgen we ervoor dat we de liefde blijven herkennen, vroeg of laat... en dat we onderweg de mooie dingen aan blijven wijzen? Hoe zorgen we daarvoor? Dat is denk ik toch een beetje de vraag van de middag geweest. Hebben we daar een antwoord op?
Door dat gewoon te doen?
Door het gewoon te doen?
Ja.
Ja? Zeg je hier, wat bedoel je?
Ja, ik bedenk mezelf even of dat net iets heel slims of iets heel doms was, wat ik net heb gezegd.
Door het gewoon te doen.
Ja.
Ja, dat is absoluut wat het is.
De liefde, zorgen dat je de liefde blijft herkennen en dat je elkaar onderweg op de mooie dingen...
Nou, blijft herkennen, ben ik op muggen ziften, maar dat je hem een keer gaat herkennen. Want niet iedereen kent hem al.
Dat is waar.
Of niet? Dat is toch de truc, van de liefde gaan herkennen. Op een gegeven moment snap je, dit is wat liefde
exact,
is.
Exact, exact. En het zit hem in personen, in momenten, in daden, in gebeurtenisjes.
Ja.
En niet in, ik moet bevestiging krijgen, bij wijze van spreken.
Misschien is dit een goed ding. Die buren, die hadden dat...
Dit vind ik altijd zo spannend. Als jij je microfoon bij de hand pakt, dan weet ik, nu ga je een punt maken.
Ging ook onderuit.
Ja, daarom.
Kijk, weet je wat het is? Misschien is een antwoord wel, als je het hebt over liefde herkennen, die mooie dingen, dat snap ik. Die moet je elkaar aanblijven. En dat is iets wat je actief kan doen. Maar liefde herkennen kan je niet actief. Dat heb je ineens door. Ik weet namelijk bij die, als we het hebben over die stoep. Ik had die stoep aangeveegd, maar die bult met afval stond nog steeds. Wat van een verhuizing was. En ik wist dat de bovenburen dat hadden gedaan. Dus ik was echt woedend. En toen dacht ik ga gewoon twee dingen doen. Of ik pak al die shit en ik gooi die bij hem gewoon voor de deur. Ja, zo dacht ik. Ik spreek hem gewoon aan. Toen liep ik naar buiten op een gegeven moment. Toen kwam ik die nieuwe buurman tegen. En toen zei ik, hey man. En hij zei, hallo. En toen zei hij, sorry, trouwens, dat spul. Ja, ik heb al gebeld met de gemeente. Ze komen het morgen ophalen. En ineens was zo mijn woede weg. En dacht ik, dit is een hele lieve man. Die ik
terwijl
in mijn
het
hoofd...
bijna genocide was.
Terwijl het bijna genocide was.
Ja.
En toen had ik toch even de liefde herkend misschien. En misschien moet je dan daarvoor al de liefde herkennen.
Ja. Die scenario's die in je hoofd vormen. Hoe slecht iedereen het met de wereld voor heeft en zo.
Ja.
Dat is natuurlijk helemaal niet waar vaak.
Nee.
Wel die mensen van de fossil industrie.
Ja, die wel.
Die zijn inherent slecht, maar de rest...
Nee, maar ook die zou ik wel eens op de school...
Dat is natuurlijk ook zo. Die hebben natuurlijk ook een kind wat ze Sinterklaas cadeaus geven. En,
ja, dat vraag ik. Dat had ik het met Hanna Prins de vorige aflevering erover. Zou zo iemand bij Shell echt denken, ik doe het goed?
Nee, ik denk dat ook de hele tijd. Ik vraag me zelf dat ook de hele tijd af. Maar ik denk dat de informatie bij zo'n Shell-figuur ligt gewoon op zijn kantoor. Want al die grafieken liggen er gewoon. Ja, en ze weten dit ook al 30 jaar. 100 jaar, dat is niet, maar 30 jaar. Ze kunnen het zich niet veroorloven om dat tot zich te nemen. Om dat letterlijk in hun vezels te voelen. Want dan is je hele handelingsperspectief. Wat moet je dan doen?
Ja.
Toen ik ook bij die Rabobank sprak, toen dacht ik ook, ik zit deze man iets te vertellen. Maar het is voor dovemans oren. Want het heeft geen referentie. Er is geen. Ja. Dat is er heel frustrerend aan. Ja, goed, dan eindig ik toch weer op een mineur.
Nee, ja, de liefde te herkennen. Dat zijn we eigenlijk.
Maar ja, maar dan wil ik nog één dingetje over zeggen. Wat ik zo mooi vind aan die zin. De liefde te herkennen. Omdat het zo ook zo'n treurige zin is, vind ik. Omdat er zoveel mensen zijn, ook in relaties en zo. Dat je denkt, ik heb toch heel veel liefde laten zien. En dat iemand het niet kan zien. Dat iemand het niet kan zien terwijl het er wel is. Of in mensen die depressie hebben. Dat het voor hun, dat ze het voor hun stoepje ligt. Dat is er al. Dat is het ligt er. Het is er overal en het is niet, ze kunnen het niet zien. En dat is iets heel verdrietigs, vind ik, om te zien. Dus ik vind dat ook een hele treurige zin eigenlijk. Nou.
Ja. Dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn.
Ik vond het heerlijk.
Ja, ik ook.
We gaan een beetje afsluiten, denk ik. Charlie, geef hem nog één groot applaus. Charlie, dames en heren.
Volgende keer wil ik een liedje zingen.
Nee, ik ga niet nog een liedje zingen.
Nee, ik wil een volgend liedje.
Wil je een liedje zingen?
Nee, niet nu per se, maar volgende keer.
Oké, kom. Zet hem maar in, Charlie. Lieve mensen, wat ontzettend fijn dat jullie er waren. Lieve luisteraar, ja, het is toch ook een opname. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens jullie nog een hele fijne avond. Smeren, 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 mensen. Voordat je het weet heb je huidkanker. Het is echt zo. Ik weet het, mijn vader is eraan overleden. Blijven smeren, smeren.
Is de uitzending gesponsord door huidkanker?
De uitzending is gesponsord door huidkanker. Nee, ik meen het. Smeren, 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 mensen. Dank jullie wel. Ontzettend fijn dat jullie er waren. Mag ik een heel groot applaus. Carice van Houten. Jullie al van Tot ziens.